We willen samen een gedeelte gelezen uit de brief aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6 en daar lezen we vanaf vers 1. Romeinen 6 vanaf vers 1. Daar staat het volgende geschreven. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu, uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Vanmorgen mogen we getuigen zijn van de doop in water. Samen willen we gaan stilstaan bij wat Gods woord hierover zegt. En we willen stilstaan bij weten en doen. Of zoals het mooie Hebreeuwse woord dabar dat aangeeft, woord en daad. Want je kunt wel iets zeggen, maar doe je dat ook? De brief aan de gelovigen in Rome geeft een bijzondere manier aan wat de plaats en positie is van de mens. Om even de grote lijnen van deze brief te zien die Paulus geschreven heeft, hoofdstuk 1 tot 8 gaat over geloof. Hoofdstuk 1 tot en met 3 geeft aan de positie van de mens. De meest complete diagnose van de mens zelf. De mens die God in alles kan leren kennen. Dat is niet alleen door middel van zijn woord, maar kijk maar om je heen. Kijk bijvoorbeeld maar heel eenvoudig naar een grassprietje. Dat kun je niet namaken. Dat is geschapen. Kijk maar datgene wat groeit en bloeit. En wil je nog verder gaan kijken, kijk in het heelal. Kijk maar hoe de sterren gemaakt zijn, hoe wonderlijk de orde daarin is, etc. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar dan is daar het grote wonder dat er de verlossing is in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan vervolgens de weg van heiliging. Volgende even te zeggen, hoofdstuk 9 tot 11 gaat over het volk Israël, het heden, verleden, heden en toekomst. En het laatste gedeelte gaat over de praktijk van het christen zijn, de liefde. Als we beginnen met hetgeen wat we gelezen hebben in Romeinen 6 vers 1, daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Als het moment daar is in je leven, dat je gaat beseffen van dat je het niet alleen kan, dat je een zondaar bent, en dat je gaat begrijpen dat de verlossing er is in de persoon van de Heer Jezus Christus, en je neemt die stap, je maakt de keuze voor de Heer Jezus, dan is de volgende stap, wat ga je daar vervolgens mee doen? Kun je dan maar gewoon door blijven leven alsof dat niets veranderd is? De zonde blijft nog steeds eigenlijk dominant in je leven. Want we zijn immers door genade behouden. Mag je dan daarin blijven leven? Het antwoord is heel duidelijk, volstrekt niet. Zoals een andere vertaling dat zegt, dat zij verre. Nee, natuurlijk niet. Geen sprake van, dat in geen geval. Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt, door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Nou, dat woord doop, dat is het Griekse woord baptismo. En dat wil zeggen ondergaan in. Eén worden met. Als straks Monique en Bert het water ingaan, dan blijven ze niet staan in het water. Ze worden in het water gebracht. En ze worden in die zin één met het water. Als we hun niet uit het water zouden halen, dan zouden ze sterven. Want dan krijg je op een gegeven moment geen adem meer. Nou, dat wil dat woord zeggen. Eén worden met. Ondergaan in. En daarmee geef je aan wat er in jou is gebeurd. Want hij zegt dat we tot Christus zijn gedoopt. We zijn tot zijn dood gedoopt. Dan zou je zeggen, wij zijn daar toch niet bij geweest? Want voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus heeft hier 2000 jaar op aarde rondgewandeld. Dat is een historisch feit. Dat is niet een verzinsel van mensen. Maar dat is gewoon, als je daar serieus naar gaat kijken, dat is werkelijkheid geweest. Hij heeft hier rondgewandeld. Hij heeft hier op aarde geleefd. Hij is veroordeeld. 6 veroordelingen waren er. En uiteindelijk is hij overgeleverd om gedood te worden aan het kruis, aan het hout. Hij is daaraan vastgespijkerd. Met spijkers, met nagels aan zijn handen en zijn voeten. Hij is gestorven. Hij heeft zijn leven afgelegd in de dood. Zo zijn wij met hem gestorven. Maar het grote wonder is dat hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Zo mogen ook wij een nieuwheid van leven wandelen. En je kunt zeggen van dat is een ervaring die je hebt in je leven. Wat Monique probeerde uit te drukken, je kunt het niet uitleggen. Ik weet heel goed dat ik zelf dat gebed uitsprak toen ik een jaar of 17 was. Toen ik begreep van hoe doe je dat nu? Dat iemand zei van, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat staat er in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik denk van, hé, nu begrijp ik het. De weg tot God de Vader is door de persoon van de Heere Jezus Christus. En dat spreek je uit door middel van een gebed. En het was niet zo dat in één keer de elektriciteit ging werken of zo. Nee, maar er was iets in mij gebeurd wat zo fantastisch was, waar ook vanmorgen van getuigd is, wat zo bijzonder is, dat je het iedereen wilt vertellen. Zeg van, dat moet je ook doen. Je moet een keuze maken voor de Heere Jezus. Je moet, wat de Bijbel zegt, je wordt wederom geboren. Van bovenaf geboren. En het enthousiasme is zo groot. En je snapt niet dat anderen dat niet snappen. En dat is uiterst vermoeiend, want je krijgt alleen maar weerstand. In plaats van dat iedereen meejuicht en zeggen van dat is zo fantastisch, dat wil ik ook. De Bijbel zegt het zo mooi in 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Want er is iets in jou gebeurd. Je bent een nieuwe schepping geworden. En schepping, dan denk je aan van ja, dat is toch hetgeen wat in Genesis 1 staat. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar het wonder wordt ook in de mens nu gedaan. Op het moment dat je beseft dat je een zondaar bent. Maar vooral ook dat je beseft dat je geschapen bent. Zoals Adam is geschapen, zo is de mens geschapen. We zijn niet ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Dingen die toevallig zijn gebeurd. Een grote knal, een grote explosie. En toen is alles tot uiteindelijk de mens gekomen. Als je ziet hoe wonderlijk het lichaam van de mens in elkaar zit. Nou, kun je niet anders tot die conclusie komen van daar is een schepper. Daar is iemand die dat gemaakt heeft. Maar het trieste van de geschiedenis van de mens is dat de allereerste mens, Adam geheten, die door God is geschapen, dat hij het gebod wat de Heere God hem had gegeven heeft overtreden. Hij heeft gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. En wat er toen gebeurde was een totale verandering van de mens. De mens die in harmonie en vrede wandelde met de schepper, was zondig geworden. Sterker nog, hij verborg zich voor de Heere God. Maar het wonder ook daar was, God riep Adam, waar ben je? Hij zocht de mens op. En zo is ook de persoon van de Heere Jezus Christus, de enige geboren zoon van God de Vader, naar deze wereld gekomen. Want dat is de laatste Adam. De eerste Adam heeft het verprutst, om zo maar te zeggen. En de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, is gehoorzaam geweest in alles. Alles wat zijn vader van hem heeft gevraagd, heeft hij gedaan. Vandaar dat je kunt zeggen van, Gods woord hebben we gekregen. En waar gaat het over? Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Als we verder in lezen in het gedeelte wat we gelezen hebben. Vers 5 en vers 6. Daar staat, want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En voor alle duidelijkheid, dat is een automatisme in ons leven. Van nature, zoals we geboren zijn, zondigen we, want we kunnen niet anders. We weten niet beter dat dat normaal is. Maar het bijzondere is, van het nieuwe wat in jou gelegd is, kan nee zeggen tegen de zonde. Want is dat nu de realiteit in ons leven? In diegene die een keuze gemaakt heeft voor de Heere Jezus Christus. Het bijzondere is, het begint met weten. Want weet je dat nu inderdaad? Want van nature zitten we zo ongelooflijk vast aan onze oude mens. En de zonde natuur brengt vervolgens de zonde voort. Want wie gestorven is, zegt vers 7 van Romeinen 6, is gerechtvaardigd van de zonde. Als je dood bent, dan is er geen aanspraak meer van de zonde. De zonde natuur. Die is immers gestorven. Het staat er zo eenvoudig geschreven. Maar wat heeft dat een geweldige impact? Dat je mag weten dat je gerechtvaardigd bent van de zonde. Vrijgesproken van het recht. En dan moet je bij voorstellen, je zit in de rechtszaal. De rechter zit daar op zijn stoel. en jij bent de gedaagde. Jij staat daar en het enige wat de rechter kan uitspreken, jij bent de dood schuldig. Want dat is de situatie van de mens. De rechter, om zo maar te zeggen, dat is God de Vader. Maar hier staat dat we gerechtvaardigd zijn, vrijgesproken van de zonde. Want wat gebeurt er in die rechtszaal? Daar komt iemand bij staan. De parakletos, de advocaat, de persoon van de Heere Jezus Christus, die zegt, de straf van de zonde moet die persoon treffen. Ik neem de straf van de zonde op mij. Als we verder lezen in vers 8 staat er, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. We mogen nu met hem leven. Op het moment dat je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, leef je met hem. De zondenatuur in jou heeft het niet meer voor het zeggen. De wrede tiran, de wrede koning, daar zijn we dood voor. Die regeert niet meer over je. Want is dat de werkelijkheid in ons leven? Want er staat vervolgens in vers 10, zo ook u, reken het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En dat zegt ook vervolgens vers 12, de praktijk voor ons. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen. Want wat is nu het sterkste in het leven van een christen? Is dat je zondenatuur of het nieuwe leven in de persoon van de Heere Jezus Christus? Je kunt zeggen, het is een wilsbeschikking. Wil je werkelijk met hem leven? Laat dan de zonde niet regeren in je sterfelijk lichaam. Vers 13 van Romeinen 6. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor God. Als uit de doden levend geworden en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Op het moment dat hij in je is komen wonen, op het moment dat je een keuze voor de Heere Jezus hebt gemaakt, heb je inwoning gekregen van de Heilige Geest. Stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden. En dat is toch heel bijzonder. Want we zitten hier allemaal als zijnde dat we leven. Maar het leven begint eigenlijk op het moment dat je sterft. En het principe hebben we al in de natuur. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan komt het tot leven. Want dat is het merkwaardige van de mens, die denkt van je moet alles uit je leven halen wat erin zit. En owee als je iets mist. Ze noemen dat dan ook wel, ik heb een bucketlist. Van ik moet dit nog even doen en ik moet dat nog doen. Ik ben ziek, ik moet dat nog doen en dat nog doen. Uiterst vermoeiend allemaal, maar men denkt dat men door alles mee te maken in het leven, dat men dan alles heeft gehaald uit het leven wat erin zit. Maar het principe is van je moet eerst sterven. En dan begint het leven. En dat is het meest fantastische leven wat er is. En dat is niet van ik moet dit doen en ik moet dat doen. Nee, je mag in gehoorzaamheid wandelen met de Heer Jezus Christus. En dat is het meest fantastische wat er is. Zoveel jaar geleden mocht ik zelf die keuze maken. En vanaf dat moment is mijn leven veranderd. Doe ik dan nooit meer zonde? Natuurlijk. Maar dat is het bijzondere van als je zondigt, dan is daar de weg van belijdenis. Als we onze zonden belijden, mogen we pleiten op het bloed van de Heer Jezus Christus. We zijn een nieuwe schepping geworden. En we mogen onze leden, ons lichaam stellen voor God, het werktuigen van de gerechtigheid. Maar de praktijk van het christenleven, dat gaat niet vanzelf. We gaan zo zien naar een prachtig voorbeeld in het Oude Testament, die direct toepasbaar is op je dagelijkse leven. Zoals staat in 1 Korinthe 10, vers 1 en 2 en vers 6. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee zijn heen gegaan. Allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolken in de zee. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. Gods woord is van bovenaf aan de mensen gegeven. Het zijn mensen die het hebben opgeschreven, maar uiteindelijk is het de Heilige Geest die de woorden in de harten heeft gelegd voor degene die het opgeschreven heeft. En dan krijg je het bijzondere van Gods woord. Alles wat daarin geschreven is, elk woord, elke gebeurtenis, alles is precies zoals hij het heeft bedoeld. Vaak wordt er gedebatteerd over van hoe moet je dit nu zien, hoe moet je dat nu zien. Eindeloos vermoeiend wat mensen zeggen. Lees gewoon zijn woord. En hij bedoelt het zoals hij dat zegt. Want als we kijken naar het volk Israël, dat lezen we van in het eerste boek Genesis, is uiteindelijk getrokken naar het land Egypte. En zijn naar jaren dat ze daar geweest zijn, in slavernij gekomen. En vervolgens lezen we in het boek Exodus, het tweede Bijbelboek van de Bijbel, dat ze daar in slavernij zijn gekomen. En allemaal oordelen worden over het land Egypte uitgestort. En de tiende, dat was een hele bijzonder oordeel van God, dat elke eerstgeborene zou sterven. Met uitzondering van diegenen die gehoorzaam waren wat de Heere van hen vroeg. En dat was met het bloed strijken aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. Want er staat wanneer de Heere, Yahweh, dan Egypte doortrekt om het te slaan en hij het bloed op de bovendorpel en de beide deurposten ziet, dan zal hij de deur voorbij gaan en de verderver niet vergunnen uw huizen binnen te gaan en u te slaan. Je zou kunnen zeggen, de uitredding van het volk, en dan praten we over een aantal van 2 miljoen mensen. De eerstgeborene, het lam, dat is een heel duidelijk aanduiding van de persoon van de Heer Jezus Christus, werd gestreken. Vervolgens mochten ze uit dat land Egypte gaan. Maar toen bedacht de farao zich, zei van ja, nu heb ik dat volk laten gaan, allemaal arbeiders zijn weg, dat gaat niet gebeuren, hij gaat er achteraan. En dan komen ze, je zou kunnen zeggen voor de allergrootste uitdaging van dat volk op dat moment, ze komen daar te staan voor een heel groot water. Laat ik even een klein stukje van zien.
And Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to remain silent.
Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land. The waters were divided. The people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right hand and on their left. And the psalmist says, "When the waters saw you, O God, they were afraid. Indeed, the deep trembled. The clouds poured out water. The crash of your thunder was in the whirlwind. Your lightnings lighted up the world, and the earth trembled and shook. Your way was through the sea, your path through the great waters, yet your footprints were unseen."
Deze gebeurtenis is een hele bijzondere gebeurtenis in het volk, voor het volk Israël geweest. Op dat moment werd dat hele volk gedoopt. Je hebt het wel eens over een groot doop. Nou, dit was een hele grote doop. 2 miljoen mensen werden door het water gered. En je zou zeggen van nou, dat is dan hartstikke mooi voor het volk Israël. Ze liepen als het ware door het water heen. Maar de achtervolgers, het hele leger van Israël, werd door datzelfde water gedood. Ja, Egyptenaren. Ja, zeg het verkeerd. Okay. Heel goed dat ik gecorrigeerd. De Egyptenaren werden gedood. Ja, het volk is er nog niet. Maar dan zou je zeggen, van, dan heb je zo'n geweldige ervaring meegemaakt. Je kunt zeggen, een van de grootste wonderen in het Oude Testament. Want hoe vaak wordt dat wel niet aangehaald? Want deze documentaire die erover gaat, zijn 2 keer ongeveer, bijna 3 uur lang, dat deze onderzoeker, Tim Mahoney, heeft onderzocht, hoe is dat nu gebeurd? Waar is dat gebeurd? En als je al die experts daarover hoort, van ja, dat was dit en dat was dat. Maar dit valt niet te verklaren. Want dit is zo'n groot wonder. En de mensen die daar doorgingen door het water hebben dat meegemaakt. Als je zo'n groot wonder meemaakt in je leven, dan zou je zeggen van dan ben je voor eeuwig dankbaar. Maar wat lezen we vervolgens in Exodus 16? Want daar wil ik tot slot nog even bij stilstaan. En dan komen we bij heel iets praktisch, wat we allemaal kunnen begrijpen. Gaan we even lezen vanaf vers 14. Nou, laten we maar even lezen vanaf vers 2. Daar staat, en in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen we bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Ze waren allemaal vergeten wat er was gebeurd. Want dat raakt de mens heel direct. Heb je geen eten, heb je geen drinken. Dat is niet theoretisch, dat is gewoon de praktijk van onze dag. Want als we verder lezen in vers 14, daar staat dan van hetzelfde hoofdstuk, Exodus 16, daar staat, toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkander, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen, dit is het brood dat de Heere u tot spijzen gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tengenoten een gomer per hoofd nemen. Naar gelang van het zielental. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Het is eigenlijk een heel aparte benaming, het manna. Want eigenlijk betekent dat van wat is dat? Maar dit is dus iets wat je dagelijks nodig hebt. Elke dag opnieuw heeft de mens brood nodig tot voeding van zijn lichaam. En dat manna, wat ze dus elke dag daar zagen liggen, moesten ze tot zich nemen, om zo maar te zeggen. Maar dat spreekt heel duidelijk eigenlijk over Gods woord. Het eerste wat je daarvan kunt zeggen, is: het is een bovennatuurlijke gave. Geen product van de aarde. Want ik heb gezegd, de graankorrel valt van de aarde en sterft en dan gaat het groeien. Maar dit is wat uit de hemel neerdaalde. En dat was niet een klein beetje, want als je dat wat gaat uitrekenen op basis van die 2 miljoen mensen die er waren, was er ongeveer 4500 ton per dag. Of 1 miljoen ton per jaar en dat gedurende 40 jaar lang. Iedereen, voor iedereen was het toegankelijk. En is dat ook niet zo op dit moment? Voor iedereen is Gods woord toegankelijk. En heb je nog geen woord, geen Bijbel, ik zou zeggen van hiervoor hebben we een evangelische boekwinkel, u kunt hem zo krijgen of kopen. Gods woord is ook van bovenaf aan de mensen gegeven. Het manna kwam daar waar de mensen waren. Ze hoefden daar geen kilometers voor te lopen. Het lag gewoon buiten voor het oprapen. Het was toegankelijk. Als ze 's morgens dan naar buiten gingen, moesten ze het verzamelen. Het was klein van formaat. Geen hoeken zaten eraan, geen randen. Compleet, helemaal. En je zou kunnen zeggen, van als je de Bijbel, die kun je overal meenemen. Als je een zakformaat hebt, je kunt hem meenemen. Het is altijd toegankelijk. Tegenwoordig kun je dat zelfs op de mobieltjes zetten, zo'n Bijbel-app. De kleur van manna is wit. Spreekt van de gerechtigheid. Het spreekt ook dat Gods woord is zuiver. Het was ervoor bedoeld dat het door iedereen zou worden gegeten. En niet alleen maar naar kijken van wat is dat toch prachtig, wat is dat toch geweldig. En vervolgens er niets mee doen. Dus betekende dat je er wel iets mee moest doen. Zoals Psalm 1 dat zegt, Gods wet overdenken bij dag en bij nacht. Het was een maaltijd om gegeten te worden. Dat betekent ook dat je er niet naar moest kijken. Je moest het in je mond stoppen, om zo maar te zeggen, zodat het in jouw lichaam kwam. En je moest je eigen brood verzamelen. Dat kon niet door iemand anders gedaan worden. En is het ook niet zo met het toe-eigenen van Gods woord? Dat moet je zelf doen. Zelf die keuze maken voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Niemand anders kan dat doen. Dagelijks moest het verzameld worden. Niet één keer in de week. Sterker nog, de 7e dag was een rustdag. De 6e dag kregen ze dubbel. Hoe is dat met u? Leest u Gods woord dagelijks? Ik hoorde laatst iemand zeggen dat er een onderzoek was geweest onder gelovige mannen van hoe vaak lezen jullie nu de Bijbel? lezen jullie dagelijks de Bijbel? 20%. 1 op de 5 doet dat maar. Hoe zit dat met ons? Nemen we het dagelijks tot ons? En wanneer moesten ze het brood verzamelen? In de morgen. Wat is het beste moment om Gods woord tot je te nemen? In de ochtend. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet doe. Maar het is wel zo, van 's morgens ben je wel het helderst. Gods woord gelijk tot je laten spreken in de morgen. Maar er moest ook arbeid voor verricht worden. Je moest er iets voor doen. Je moest er naartoe. Je moest ijver betonen. En hoe deed je dat dan? Door te bukken. Op je knieën gaan. Knielt u voor de Heer Jezus. Een dagelijkse actie. Voor sommigen was het meer, voor sommigen minder. Het was voor iedereen precies genoeg. Ik heb het eigenlijk al gezegd, het moest gebruikt worden, niet opgeslagen. Want dat heb je vandaag en de dag ook wel. Hè? Dan heb je dus een fantastische Bijbel. En daar staat hij zo heel mooi in de boekenkast. Misschien met goud op snee, met een mooi slot eromheen. Iedereen kan er naar kijken. Maar de bedoeling is dat het niet in de boekenkast staat. De bedoeling is dat hij geopend wordt. Dat je leest wat erin staat. Het moet gebruikt worden. Het is beter dat de Bijbel eruit ziet, zeg maar bij wijze van spreken, met scheuren en bladzijden. Dat je zegt van nou, die Bijbel ziet er zo netjes uit, het lijkt wel dat hij nooit gebruikt is. Vervolgens is het is onbegrijpelijk voor de natuurlijke mens. Die snapt niet, waar hebben die mensen dat nu eigenlijk over? Het is een dwaasheid, zegt 1 Korinthe 2. Sterker nog, er was ook een hele groep, dat was het zogeheten samenraapsel, of de meelopers, want er ging een heel volk op stap, en dan hadden ze zoiets van, nou, daar gaan we maar mee, dat is toch wel een leuk uitje. En die hadden dus helemaal niets met het brood. Ze verachten het, die waren ook steeds aan het klagen van, hadden we toch maar dat brood in Egypte, dat was veel beter, en ze bleven daar maar tegen zich verzetten, om zo maar te zeggen. En het laatste, wat we daarvan kunnen zeggen is, het werd bewaard in een gouden kruik. Want toen ze dat voor de eerste keer kregen, was dat de opdracht van de Heere aan Aaron om iets van dat brood, dat manna, in een kruik te doen en daar te bewaren. Hij werd zelfs bewaard in de ark van het verbond, het meest heilige, wat zelfs maar 1 keer per jaar door de hoge priester, die mocht in het heilige der heiligen komen waar de ark was. En je kunt daarvan zeggen, Gods woord is het allerhoogste gezag. Wat doen we daarmee? Bewaren we dat in ons hart? Leeft dat in ons, om zo maar te zeggen? Omdat het zo kostbaar is. En het allerlaatste wil ik lezen wat er staat in Johannes 6 vers 35. Ik ga even het gedeelte wat ervoor staat ook lezen. Dan ziet u even het verband tussen het manna en de persoon van de Heer Jezus. Dus Johannes 6. Vers 29, daar staat, Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, Wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet u? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf u hun te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zeiden tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Als je Gods woord tot je neemt, ga je steeds meer zien ook van de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij heeft u zijn woord gegeven. Sterker nog, hij heeft zichzelf aan u gegeven. En dat was niet eenvoudig. Dat was niet van, nou, dat heeft hij even gedaan. Dat heeft hem alles gekost. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. En daardoor mogen we zeggen dat we vergeving voor zonden hebben ontvangen. Maar hij is opgestaan. Hij leeft en hij wil met u leven. In uw leven. Met al de dingen die je dagelijks doet. Zoals dagelijks dat manna zichtbaar was. Zoals wij dagelijks brood tot ons nemen. Zo wil hij in alle facetten van het leven bij je zijn. We mogen met hem handelen. We mogen uitzien ook naar het moment dat we bij hem zullen zijn. En dan zul je nooit meer honger hebben. Want hongersnood is een van de ergste zaken die er is. We mogen zo getuigen zijn van de doop in water. En ik hoop dat het een beetje duidelijk is waarom dat wordt gedaan. Want er is zoveel gebeurd in het leven voordat deze stap wordt gedaan. Maar het is er, zoals het zo mooi staat, van het is een bede van een goed geweten tot de Heer, tot God de Vader. Amen.